Goed, het is goed om hier bij elkaar te zijn en met elkaar weer te zingen en te kunnen luisteren naar Gods woord. Dat is wat we nodig hebben, elke dag weer. En het is goed om daarbij elke keer stil te staan, omdat het ons leven is en omdat het ons opbouwt en bemoedigt en versterkt. En dat willen we ook vanmorgen met elkaar overdenken uit het leven van Jozef, de bijzondere aartsvader, een van de aartsvaders. Vaak worden er genoemd Abraham, Isaac en Jacob. En er wordt Jozef achterwege gelaten, maar Jozef is wel degelijk iemand die ontzettend belangrijk is en in de schrift uitgebreid besproken wordt. Maar Jozef, Abraham, Isaac en Jacob, Jozef wordt niet genoemd, hij wordt ook vaak vergeten. En dat is ook wat we zullen zien in het leven van Jozef. En we willen graag, voordat we daarover nadenken, dit gedeelte uit Genesis 37, willen we eerst met elkaar bidden. Vader, dank u voor uw trouw, uw genade, uw liefde, dat we hier weer bij elkaar kunnen zijn. En dat kunnen doen rond uw woord, Vader. Dank u wel dat we mogen zingen van uw heerlijkheid, van uw liefde. En dank u wel dat uw liefde naar alle mensen uitgaat. Vader, u heeft heel uw schepping lief. Het is uw liefde, Vader, die ook zo werkte in het leven van Jozef en ook zichtbaar werd. Vader, dank u wel dat u ons wilt bemoedigen, wilt opbouwen deze morgen. Geeft u woorden van wijsheid, geeft u overdrachts- en uitdrukkingsvermogen om iets van uw woord duidelijk te kunnen maken, Vader. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot lof en eer van uw naam. Vader, en daar dank u voor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Even kijken, we zijn nu nog in het lied. Dan krijgen we Jozef te zien, als het goed is. En we hebben gelezen in deze geschiedenis over het leven van Jozef. Jozef die uitgebreid besproken wordt in het boek Genesis. Het boek Genesis waarin alle beginnen staan van de Bijbel. Alle lijnen die in de Bijbel lopen, die beginnen in Genesis. En die komen uiteindelijk bij onder andere het boek Openbaring. Maar we weten dat apostel Paulus nog verder kon kijken dan het boek Openbaring. Aan de apostel Paulus waren namelijk bijzondere geheimenissen geopenbaard. En Paulus mocht heel Gods plan overzien. En daar, dat kunnen we met elkaar steeds weer vaststellen. Als we bij Paulus terecht zijn, dan overzien we eigenlijk het geheel. En dan zien we ook de diepste diepte van Gods liefde geopenbaard. Nou, Jozef, die komt, dit is eigenlijk het begin van de geschiedenis van Jozef. En Jozef die is de zoon van Jacob. Eén van de vele zonen van Jacob, wil ik bijna zeggen. Jacob had 12 zonen en 1 dochter. En Jozef die is in dit gedeelte, wordt hier eigenlijk in contrast gezet met zijn broers. En dat is ook iets wat steeds speelt in de geschiedenis van Jozef. Het is Jozef en zijn broers. Jacob had 12 zonen. En Jozef was er één van. En Jozef had een speciale plaats, een speciale plek. En ook in het hart van Jacob, dat blijkt. Ook uit deze geschiedenis. En Jozef die is dan in conflict met zijn broers. En dan zien we hoe Jozefs houding daarin is, hoe de houding van de broers is. En dan zien we eigenlijk dat heel erg menselijke wat in de Bijbel ook naar voren komt. Genesis 37, hè? Bereshit is het in het Hebreeuws, dat betekent in begin. In begin, daar begint het boek Genesis ook mee, hè? Met die machtige openingswoorden. In begin schiep God de hemelen en de aarde. En alle beginnen die gaan dan zo lopen in dit boek. Dit is ook eigenlijk het begin van de aartsvaders. En in het boek Genesis speelt ook nog iets anders een rol. En dat is wel goed om hier even bij op te merken. Het boek Genesis speelt een grote rol, het eerstgeboorterecht. Het recht van eerstgeborenen. Dat heeft ook te maken met zoonschap. Het gaat om de zoon. En in het boek Genesis zien we steeds dat de tweede eigenlijk het eerstgeboorterecht krijgt. Dat is heel wonderlijk. niet de eerstgeborene die letterlijk het eerstgeboren werd, krijgt het, die heeft in principe recht op het eerstgeboorterecht, want het eerstgeboren. Maar wat we zien is dat steeds de tweede krijgt het eerstgeboorterecht. En zo is het ook hier in deze geschiedenis. Jozef krijgt in feite het eerstgeboorterecht. En daar zit ook een deel van, want ja, Jozef en zijn broers, dan heb ik het gelijk over frictie. Over conflict. Over, ja, ik kan toch wel zeggen vijandschap, hè? Want ze overwogen, hebben we gelezen, om hem zelfs te doden. En ze gooiden hem in een put waarin geen water stond. Dus daar was nogal sprake van frictie. En dat had op de achtergrond onder andere te maken met dat eerstgeboorterecht. Jozef, en dan is dit het laatste gedeelte van Genesis. En mogelijk is dat geschreven door Jozef. Hè? Het begint hier met Jacob. Dit zijn de afstammelingen van Jacob, Genesis 37 vers 2. Het woord afstammelingen is een beetje onzeker. Je kunt dat ook vertalen met dit is de geschiedenis van. En dan is eigenlijk het onderschrift over het voorgaande gedeelte. En dan begint de geschiedenis van Jozef. En wie die geschreven heeft, dat is onduidelijk. Misschien Jozef, misschien Mozes. Het zou allemaal kunnen. Of ook bij overlevering in ieder geval bij Mozes terechtgekomen. Jozef, zijn naam betekent toevoeger. Of hij zal toevoegen. En dat is een hele mooie naam, want dat komt in zijn leven ook aan alle kanten naar voren. Jozef is degene die toegevoegd wordt aan zijn broers. Pas na langere tijd, want dan zijn er al heel wat zonen geboren. Maar hij wordt toegevoegd. En dat zegt Rachel ook, als Jozef geboren wordt, God zal mij een zoon toevoegen. En, dat gebeurt, en dan gebruikt ze ook dat woord waar Jozef van afgeleid is. Hij zal toevoegen. En we kennen uit de geschiedenis, de rijke geschiedenis van Jozef, dat hij in feite blijkt te zijn, uiteindelijk hij wordt verkocht naar Egypte, dat hij uiteindelijk blijkt te zijn Zafnat Paanea, dat wil zeggen redder van de wereld. En daarin is hij natuurlijk een geweldig beeld, want dat zit natuurlijk ook in deze geschiedenis. Niet alleen het eerstgeboorterecht, maar hij is natuurlijk een geweldig beeld van onze Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Redder van de wereld, dat is hij. Onze Heer Jezus Christus, dat is natuurlijk de redder van de wereld. Hij in wie Gods liefde zichtbaar werd. Gods liefde centreert zich in Jozef. Of Gods liefde centreert zich in onze Heer Jezus Christus. Zoals Jacob's liefde zich centreerde in Jozef. Want dat zien we, en dat veroorzaakt ook de jaloersheid bij die broers. Maar die Jozef met die veel vervige rok. Ze waren jaloers, hè? Zegt vers 11 ook. Staat er, hè, gewoon. Ze waren jaloers. En dat kwam omdat Jozef die bijzondere plaats had gekregen binnen dat geheel van die familie. En hij bleek te zijn redder van de wereld uiteindelijk. En hij werd met jaloersheid bekeken. Oh, daar heb je hem weer, die meesterdromen. Ze mochten hem niet. Ze waren afgunstig. En daarom wilden ze hem het liefst doden. En aan de andere kant, en daarin zien we natuurlijk al beelden, maar daar komen we straks nog op terug, van wat later zou gebeuren met de Heer zelf. En hij wordt genoemd ook, en dat is een wat minder bekende betekenis, een openbaarder van verborgenheden. Jozef, Zafnat Paanea. En daarin is hij een beeld eigenlijk van de verheerlijkte Heer. Want wat zien we in Jozefs leven? We zien in Jozefs leven een thema wat ons allemaal zal aanspreken, namelijk lijden. Want Jozef heeft geleden om de plaats die hij had als eerstgeborene. En ook aan ons gaat dat niet voorbij, het lijden, maar ook de heerlijkheid. Het is niet alleen een lijden wat op Christus zou komen, maar ook de heerlijkheid daarna, zegt Petrus. En dat is een thema wat ons zal aanspreken in ons leven, want in ons leven maken wij lijden mee, moeite mee, verdrukkingen mee. Verdrukkingen in het leven van Jozef, ga maar kijken, ga maar lezen. En dan is het, hoe ging Jozef nou met die verdrukkingen om? Hij was zich bewust van zijn plaats. En God bewaarde hem wonderlijk door alles heen. Openbaarde van verborgen. Jozef was 17 jaar oud. En hij hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. En dat is ook een traditie van de aartsvaders. Die staan in een lange traditie. Dat begon al bij Abel. Van schaapherders. Of herders die de kudde weiden. En een herder is iemand die zorgt voor de kudde. Iemand die aandacht geeft. Die omkijkt naar zijn beesten. En die en dat deden zijn broers ook. Hè. Het waren allemaal herders. Het begint bij Abel. En zo kunnen we de hele rij langs gaan. Het waren allemaal herders. En herders heeft in feite, een herder is eigenlijk ook bedoeld om koning te zijn. Of ik kan het ook andersom zeggen, een koning moet eigenlijk een herder zijn voor zijn volk. Een koning zou omzien naar zijn volk. En zo kwam de Heer ook als de ideale herder die omzag naar zijn volk. En zo kwam Jozef ook, die met zijn broers omzag naar het vee. En even later ook omzag naar zijn broers. Maar hoe werd die liefde van Jozef dan beantwoord? Hij hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man, staat er. Hij was nog een jonge man. Of de oude vertaling zegt het woord jongeling. Dat kennen we amper meer, maar misschien alleen nog als achternaam van mensen. Maar een jongeling, een jonge man. En daarin is hij een beeld van in feite de opgestane. Staat er niet voor niks dat hij nog een jonge man was, 17 jaar oud. En op de 17e in de Bijbel gebeuren bijzondere dingen. Bijvoorbeeld op de 17e bleef de ark van Noach vastzitten op de Ararat. Dat was op de 17e. En dat is dus een bijzondere datum. Maar hij is een type van de opgestane. En daarmee als eersteling van een nieuwe schepping. Want Christus is de eersteling van een nieuwe schepping. En dat zien we eigenlijk ook in Jozef. Jozef is een hele bijzondere figuur. Als je in de Bijbel Jozef nagaat, en er komen er maar liefst 13 voor in de Bijbel, als je dat naloopt, dan zie je regelmatig dat Jozef even op het toneel komt, maar ook direct of heel snel weer verdwijnt. Dat is heel wonderlijk met Jozef. En Jozef is altijd degene die vergeten wordt. Abraham, Isaac, Jacob, we weten het. Grote geschiedenissen, maar van Jozef staat eigenlijk heel veel in de schrift. En toch vergeten we hem. Dat is heel merkwaardig. En hij is dan ook een beeld van onze Heer in deze tijd. De Heer die verheerlijkt is als de eersteling van de nieuwe schepping. De opgestaan. En daar verwijst Jozef in feite naar als hij ook redder van de wereld blijkt te zijn in Egypte. Dan zorgt hij voor het graan, voor de hele wereld. Iedereen kwam daar naartoe. Dat zijn geweldige beelden natuurlijk. Hè? En hij ging, weide staat er dan, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. Bilha betekent zwakheid en Zilpa betekent druppel. En die zonen, dat waren Dan, Naftali, Gad en Aser, 4 zonen. En daar ging hij mee weiden. En dat, toch liep dat niet lekker tussen die twee. Jozef als de geliefde en die andere als eigenlijk zonen van de slavin. Dat waren 4 zonen van 2 slavinnen. En daarmee zou Paulus misschien kunnen zeggen, deze dingen hebben een diepere betekenis. Weet u nog, van Hagar en Ismaël, dat is in feite dit hetzelfde. Ze hebben een diepere betekenis. Het waren zonen die waren in feite slaven. In slavernij. Waar kun je in slavernij onder zijn? Toen de Heer bij zijn volk kwam, toen zeiden jullie zijn slaven van de zonde. Ze leefden onder de wet, in gebondenheid, slavernij. En daar kwam Jozef als degene die niet in slavernij was, maar die was geboren uit de vrije, uit Rachel. De Heer zal mij nog een zoon toevoegen. Jozef was in feite de vrije. En dat is wat steeds speelt in ons leven als gelovigen. We zijn vrijgemaakt van slavernij. Slavernij onder de zonde, slavernij onder de wet. En we zijn door de ware Jozef vrijgemaakt van die gebondenheid en in de vrijheid gesteld. Dat is een tegenstelling die zo in deze geschiedenis zit. Dat is de boodschap die de apostel Paulus ook brengt. Vrij van de zonde, vrij van de wet. We zijn vrijgemaakt. Waarom? Om in vrijheid hem te kunnen dienen. Dat is de boodschap die bij Paulus sterk doorklinkt. En Jozef bracht het kwade gerucht van hen aan zijn vader over. Er werd onderling gesproken. En waarschijnlijk wel waren die broers ook een beetje nijdig op Jacob, dat hij Jozef zo'n vooraanstaande plek gaf. En er werd onderling over gepraat. En dat gebeurt vaak onder mensen. Onderling gepraat, weet u wel. En dat kan tot van alles leiden. En vaak is het zo dat het heel interessant is om onderling te praten over anderen, maar dat is altijd negatief. Heb je wel eens opgemerkt onder mensen hoe het gaat? Als mensen met elkaar praten over iemand anders, is het vaak negatief. Vaak wel. En dat is wat we als gelovigen leren, omdat er iets bij ons van binnen is gebeurd. Zijn geest is in ons hart gekomen. En dat zou ook invloed kunnen hebben op hoe wij spreken. Zou invloed kunnen hebben op hoe wij spreken over anderen. En zeker als die anderen er niet bij zijn, want dat gebeurt vaak. Kijkt u maar in een werksituatie. Als je er niet bij bent, wordt er over je gepraat. De collega gaat naar huis en 5 minuten later zitten ze over de collega te praten. Zo gaat het toch, of niet? Wel mijn ervaring althans hoor. Maar, en dat is eigenlijk altijd een beetje in de sfeer van... Maar als je nou anders bent, Paulus, Efeze 4, als je nou anders bent, dan zegt Paulus iets daarover. En dan, wat vul je dan in dat tekstballonnetje wat daar staat? Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. Kijk, dat is andere taal. Dat is anders dan men in het algemeen doet. Kijk, en die broers van Jozef, die spraken onder elkaar waarschijnlijk negatief, want het woord dat daar gebruikt wordt, wij staan wel op. Beetje dat wat u van Israël ook wel kent uit de woestijn, dat murmureren. Altijd tegen Mozes, maar dat is in feite tegen God. En hier is er dan gepraat over Jacob, die maar Jozef dan voortrekt, veelkleurige rok. He, dat was dan de broer. Die stond dan in hoger aanzien. Ja, en vanuit nijd en jaloersheid in hun hart praten ze negatief. En over Jacob waarschijnlijk. En over Jozef als die er niet bij was. Maar dit. He, want dat is vandaag aan de dag de mensen helemaal niet veranderd. Denkt u dat de mensen van vandaag anders zijn dan die broers van Jozef? Denk ik niet. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Gewoon met een voorspoed en tegenslagen. Noem alles maar op. Maar... Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Kijk, dat is andere taal van Paulus. En nou heb ik het gehad over collega's op je werk. Kan ook op school zijn. Of het kan ook in de gemeente zijn. Hè, als gelovige onderling. Kan ook allemaal gebeuren, want we zijn allemaal mens. En dan maken we vroeg of laat misschien toch wel even een vervelende opmerking af en toe over anderen. Zou kunnen, zou zomaar kunnen. He, broeders, gaat hier Jozef en zijn broeders, gaat over broeders onderling, he, gaat het dan. En dan zegt Paulus ook tegen de gemeente, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, omdat het genade geeft aan wie horen. Kijk, heb je nou wat positiefs over die ander te melden, dan zou ik zeggen, meld het waar de anderen bij zijn. Want dan is het gelijk de goede kant op, omdat het genade geeft aan wie horen. He, want je kan in je woorden ook zo ongenadig iemand neersabelen. Kunnen gelovigen ook onder elkaar doen hoor. Kan. He, gebeurt wel eens, soms. Maar opdat het genade geeft aan wie horen. Kijk, dat is dan de vrucht van het evangelie in je leven. Als jouw sprake anders wordt, als jouw spreken anders wordt dan wat des mensen zo eigen is. Wat ons zo gewoon is. He. Nou, dat is Paulus. En Paulus die geeft ons aan, kijk, dat is nou de vrucht van het evangelie in ons leven. En dat is geweldig fijn als dat gebeurt, onderling. Want dan is er sprake van opbouw en niet van afbraak. Dat is tegenovergestelde natuurlijk, hè? Afbraak of opbouw. Nou, opbouwend spreken, opdat het genade geeft aan wie horen. Want er zitten een hoop mensen dan met oortjes te luisteren naar wat ze onderling zeggen. We horen het zelf en we zeggen het tegen anderen en we praten het door. We weten misschien niet eens hoe het echt zit en we praten toch maar door over die anderen enzovoort. En u weet al hoe dat gaat, in dorp heb je dat ook heel sterk. Hè? In dorp en dan gaat het als een lopend vuurtje, dat kent u wel. En waar het begonnen is, ja, en waar het eindigt, weet al helemaal niet meer exact hoe het allemaal begonnen was. En waar het nou precies over gaat. Nou, zo gaat het vaak onder mensen. Nou, Paulus die spreekt daar dus anders over, maar die broers, die... Ja, die spraken met elkaar, het kwaad gerucht. Sichem, dat is waar Jozef terecht zou komen. En waar hij zijn broers ook verwachten. Daarover straks nog wat meer. Israël, want dat was de reden van het gepraat en van het gedoe onderling. Hè. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Nou, dat veelkleurige... Dat is een beetje moeilijk. Dat zou je uit af kunnen leiden. Het is niet letterlijk de tekst. Maar het was in ieder geval wel een kleed of een mantel die Jozef aan had. waarin die onderscheiden werd van de anderen. Was waarschijnlijk toch mooier gemaakt, of misschien wel met inderdaad veel kleuren, dat zou kunnen. En dat wekte natuurlijk ook, hè. Ze zagen dat natuurlijk al van buiten aan Jozef. Kijk, dat is hem. Hij is kennelijk beter dan ons. Hij is de oogappel van onze vader. Een veelkleurig gewaad. En daarin is Jacob eigenlijk een beeld van God zelf, die zijn eigen zoon lief heeft. Boven alle andere schepselen. De eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping, van heel de schepping. De vader heeft de zoon lief. En Jozef voert uit wat Jacob wilde. Dan zien we eigenlijk een eenheid tussen Jacob en Jozef naar voren komen. En zo is er ook die eenheid tussen de vader en de zoon. De vader dan met een hoofdletter en de zoon met een hoofdletter. De vader en de zoon als eenheid. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Hier wordt dus gezegd dat God zijn zoon lief heeft met de hoofdletter. En in die liefde, let op dat liefde, heeft hij alles in de handen van de zoon gegeven. En de zoon is de eerstgeborene van heel de schepping. En in hem, en door hem, en tot hem is alles geschapen. In de zoon van zijn liefde. En dan komen we op een veel hoger niveau dan tussen Jacob en Jozef. Maar het is er wel een afbeelding van. Op een veel hoger niveau. En dan zien we die diepe liefde die de vader voor de zoon van origine al had. En in die zoon is alles geschapen. Dus al het geschapene zit met een liefdeband eigenlijk verbonden aan God door zijn zoon. En alles wat gebeurt zal ertoe leiden dat uiteindelijk ieder schepsel zal erkennen dat God het alles in liefde heeft gedaan. Maar voordat het zover is, dat duurt soms zo lang. En dat kan zo diep gaan in mensenlevens, door een diepe weg van lijden heen. Zo moest ook de zoon door lijden heen gaan. En ook zoon Jozef. En de ware Jozef moest door lijden heen gaan om te komen tot heerlijkheid. Die heerlijkheid die God bekend gaat maken aan heel zijn schepping. Die heerlijkheid van zijn liefde. Dat is eigenlijk wat dat hele plan doordringt. Hè? En wat we eigenlijk alleen bij Paulus lezen. Zo diep. En dat is heel bijzonder. Hè? Dat de Heer dat zelf zegt. Hè? De vader heeft de zoon lief. En heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Oh, wat is Jozef een geweldig beeld daarvan. Geweldig type. En hij liet een veelkleurig gewaad voor hem maken. He, vele kleuren. De Heer onderscheidde zich. Hij was anders. Hij kwam te midden van het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar hij sprak anders dan de andere rabbijnen, dan de andere rabbies. Hij sprak anders dan de andere leraren. Hij deed ook anders. En daarin onderscheidde hij zich. Ze zagen in het leven van de Heer, als het ware in zijn optreden, zagen ze andere kleuren naar voren komen dan de kleur die ze gewend waren. He, misschien de kleur van de orthodoxie. Maar ze zagen nu hem komen. En dan zien we hem in. Want één evangelie is niet genoeg. Was niet genoeg om hem te beschrijven. He, onze Heer. Dan zien we paars het koningschap. He. De paarse kleur hoort bij koningschap. De paarse mantel, karmozijnrood. Dan is hij de zoon van Adam in Lucas. En dan is hij roodachtig blauw als de zoon van God in Johannes. Allemaal kleuren die de zoon heeft, hè, zou je kunnen zeggen. En die wel iets uitbeelden, iets bijzonders over hem. En over vele kleuren gesproken. Paulus heeft het ook over de veelvuldige wijsheid van God in Efeze 3. He, wat soms vertaald wordt met de veelkleurige wijsheid. Nou, zo zou je het kunnen afleiden. Maar de veelkleurige wijsheid van God. Dat is wat we als Ecclesia, als lichaam van Christus, mogen gaan bekendmaken aan de hemelingen. En dat gebeurt in feite nu al door de Ecclesia. Maar dat zal straks in volheid zijn als die hele gemeente compleet is gemaakt. En als we allemaal samen met de Heer daar zullen zijn, boven te midden van de hemelingen. En dit is dan een bijzondere foto, dacht ik, die ooit door de Hubble-telescoop genomen is. Maar veelkleurige wijsheid. Dan zullen we iets mogen bekendmaken van die vele kanten, die bijzondere kanten van die wijsheid van God. En met een diepte die alleen door Paulus bekend is gemaakt. Dus die de Ecclesia, het lichaam van Christus, weet. Die daar weet van heeft. En wij verzamelen daar in de loop van de tijd kennis van. Kennis voor ons hart, bedoel ik dan. Kennis die we in ons hart meedragen en die we wat we gaan uitdragen, wat we gaan ook uitstralen te midden van de hemeling. Dat heerlijkheidslichaam. Oh, wat is dat iets geweldigs als dat gaat komen. We kunnen er amper een voorstelling van maken. Maar als wij veranderd zullen worden. En dat licht gaan uitstralen. Kijk, licht. God is licht. En het licht, dat waait uiteen in 7 kleuren. En als je ze allemaal bij elkaar brengt, dan heb je wit licht. Maar dat is eigenlijk 7 kleuren. Want 1 bundel wit is eigenlijk... daar zit eigenlijk alles in. God is licht. En dat gaan we bekendmaken. Veelvuldige wijsheid van God. Van zijn plannen. De lengte, breedte, hoogte en diepte. En dat bekendmaken. Dat zit ook een beetje in Jozef. Die een beeld is van de verheerlijke Heer. Toch. Veelkleurige rok. Wat naar buiten komt. Wat zichtbaar wordt. En daarin zitten toch beelden naar die geweldige toekomst die ons wacht. Als gemeente. En misschien door onze beslommeringen van elke dag vergeten we dit zo snel. En Jozef wordt ook snel vergeten. En zelfs onze Heer kunnen we in ons dagelijks leven vergeten. Dat gebeurt maar al te gauw. Maar laten we onszelf steeds dat in herinnering brengen. En steeds meer ontdekken van die geweldige wijsheid van God. Hoe God het doet in ons leven. Met dat diepe besef daarachter dat Hij uiteindelijk alles doet meewerken ten goede. Dat is troost. Dat heb je nodig voor je hart als je onderweg bent. Vader, wat mij nu overkomt. Dat is zo moeilijk. Dat gaat zo diep. En nochtans hebben we die kostbare waarheid uit Romeinen 8. Dat is een kostbare waarheid. Zegt Paulus ook in verband met het lijden van de schepping. Dat God alles doet samenwerken tot het goede. En dat zullen we achteraf gaan beseffen. Wat zal dat een moment zijn? Als we dat gaan zien. Als ineens alles wegvalt en we zien hoe het werkelijk zit. Nou, de broers, en dan zijn we weer terug op aarde. Dan zegt u ook, hè, ja, morgen ben ik weer helemaal terug op aarde, want dan sta ik er weer middenin. Maar hoe sta je daar middenin? Hoe deed Jozef? Hoe reageerde Jozef op zijn broers? Hè, er was onderling sprake van, zeg maar, gewoon een familieruzie. Gewoon een ordinaire familieruzie was dit. Jozef en zijn broers. Hè, je zou bijna zeggen, het komt in de beste families voor. Hè? En ja, ook in... kan ook in de familie die de Ecclesia heet soms voorkomen misschien. Jaloezie. Zij haten hem. En dat was bij de Heer het geval. Hè? Hij kwam te midden van zijn volk. Zijn broeders naar het vlees. Hij kwam tot het zijne en ze hebben hem niet aangenomen. Zij haten hem om niet. Zij haten hem om niet. In zijn gedrag was er niets wat hun haat kon opwekken. En toch haten ze hem. En dat kwam omdat hij de door God geliefde was. Dat hij de geliefde zoon was. Ik spreek nu over de Heer Jezus. Maar ik kan het ook zeggen over Jacob. Die zijn liefde door Jozef heen bekend maakt. Speciaal door Jozef. Waarom Jozef? Omdat hij een beeld is van hem. Met een hoofdletter. Zij haten hem om niet. En dat kan ook zomaar gebeuren in je dagelijks leven. Als mensen het feit dat jij gelooft helemaal niet zien zitten. Terwijl jij misschien door je gedrag geen aanleiding geeft om, kunnen ze je toch haten. Waarom? Dat je gelooft. Dat je God gelooft. Kan. Hoe reageer je erop? Nou, we kennen het evangelie. Verzoening. Verzoening. Vrede. Het is vrede. Laten we dan alles in het werk stellen als gelovigen om dat te doen. Wat die vrede bevordert. Ik heb het. Hè, Paulus zei altijd over de woorden die we spreken. Dat is zo belangrijk, want woorden kunnen werken als dolksteken. Weet u dat? Maar je kunt ook woorden spreken die vrede bevorderen. Die de opbouw bevorderen. Onderling, ook waar je ook bent. Vrede. En dat je daarmee te kennen geeft, het is vrede. Het is vrede. Jozef droomde een droom en hij vertelde het nog aan zijn broers ook. Wij zouden zeggen, nou dat is niet erg tactisch. Want je weet hoe de zaak ervoor staat. En hij droomde een droom en dan gaat hij het nog vertellen ook. Dat is niet handig. He? Wij zouden dat wel even 10 keer bedenken. Maar Jozef besefte dat hij die droom had gekregen van God. Kennelijk. En dat hij daar dus over moest vertellen. Net zoals de Heer datgene vertelde wat ze misschien niet wilden horen. En later de Heer door Paulus heen vertelde wat men niet wil horen. Maar dat was voor Paulus niet belangrijk. En was voor de Heer ook niet belangrijk. Hoe de mensen erop zouden reageren. Hij moest het vertellen. En zo was het met Jozef ook. Hij droomde een droom. En ze haten hem nog meer. 2 dromen. Bij Jozef is eigenlijk alles dubbel. Bij Jozef gaat alles dubbel. Dat heeft ook te maken met het feit dat hij in feite de eerstgeboren is. Twee dromen van Jozef, de schoven, zon, maan en 11 sterren. Die zich dan voor hem buigen. Hij is dan op het midden van de akker, hè, dat heeft hij dan gedroomd. Een beeld van oogst natuurlijk. Jozef heeft ook te maken met, dat zit in het Hebreeuws daar dicht tegenaan, met verzamelen. Dat doe je ook met de oogst. Hè. Dan ga je het verzamelen, het graan, het koren. Dat ga je dan bijeenbinden in schoven. Nou, daar droomde Jozef over. En de korenschoven, die bogen zich voor hem. Hè, hij stond op. En de andere korenschoven, die bogen zich voor hem. Dat was profetisch. Maar let op dat er staat, hij is op het midden van de akker. Dat heeft te maken met regering in feite. Hè. Iets wat in het midden is, dat heeft de regering. En zijn schoof, die stond op en hij bleef staan, staat er. Beeld van de opstanding. En daarin is er weer, komt er weer een beeld naar voren van de opgestaan. Van de opstanding van Christus. Die eenmaal voor de zonde gestorven is, eens voor altijd, zegt Romeinen 6 vers 10. En daarmee heeft hij in feite de zonde weggedaan. Hij is eens voor altijd gestorven. Dus daarin is Jozef weer een beeld van onze Heer. De opstanding van Christus. En de tweede droom, en dan zijn we niet meer op aarde, maar dan zijn we boven weer bij de sterren. Zon, maan en 11 sterren, die buigen zich ook voor Jozef. En gek hè, in een droom, je zegt ja, je ligt te slapen, dus je hebt je ogen dicht. En dan staat er bij die twee dromen maar liefst 5 keer, en zie. Het is net alsof die in de droom die ogen pas werkelijk geopend worden. En het is ook een beeld naar de toekomst, hè? Wat in de toekomst gaat gebeuren, profetisch. En dat erkende de familie van Jozef ook later, toen hij in Egypte was, toen hij redder van de wereld was. Toen bogen ze zich allemaal voor hem. Het werd toch waar. En hij gaat dan naar Sichem. Dat heeft te maken met schouders, of de schouders eronder zetten. En Sichem, ja, daar zouden we heel lang over kunnen spreken, omdat daar heel veel in de schrift over bekend is. Maar Sichem heeft op een of andere manier iets te maken met de opstanding, maar met de belofte. De belofte die Abraham kreeg en de belofte die vervuld zouden worden. En er was ook een bron bij Sichem. Die Jozef kreeg van vader Jacob en die betaalde daar 100 geldstukken voor. He, het staat in Johannes 4. En misschien was het wel daarom dat als die broers dan naar Sichem gaan om daar het kleinvee te weiden, dat daar een bron was en daar konden ze de akker vruchtbaar mee maken, was er voldoende voedsel, want een herder moet zorgen dat de kudde bij het goede voedsel komt. Taak van de herder, hè. Als de kudde niet goed te eten krijgt, ja, dan gaan die kudde verkommeren natuurlijk, hè. Dat is de belangrijkste taak van de herder. Maar zij moesten dat volk weiden, hè. Het beeld van de leiders van het volk. Ze gingen naar Sichem om de kudde te weiden daar. Daar was die bron die vader Jacob aan Jozef had gegeven. En dat daar zouden ze moeten zijn. En dan geeft Jacob de opdracht aan Jozef. Joh, ga je broers zoeken. En Jozef, althans het staat er niet. Jozef aarzelde niet en hij ging. Jozef onderschikte zich aan zijn vader. En hij ging. Hij deed het. En hij stuurt dan de zoon. En Israël. Hè, let op dat Jacob hier ook Israël wordt genoemd. Hij heeft te maken met de vervulling van de belofte. Stuurt de zoon naar zijn broeders naar het vlees en ze zouden bij Sichem zijn. En Sichem dat ligt tussen de berg Ebal en de berg Gerizim. Dat heeft iets te maken met de Samaritanen tegenwoordig. En hij zei tegen hem, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van je kudde en breng verslag aan mij uit. En zo stuurde hem naar het dal Hebron en kwam bij Sichem. Nou, Hebron en Sichem heeft te maken met de vervulling van die belofte. Maar waar het om gaat is, vraag naar de welstand van je broers. Dus wat ging Jozef doen? Ondanks de afgunst die er was, ging hij toch vragen naar de welstand, shalom staat er dan in het Hebreeuws, van zijn broers. En hier zien we dan de houding van Jozef. Ondanks hun afgunst, ondanks hun, moet ik zeggen, haat, ging hij toch naar zijn broers toe en ging vragen naar hun welstand. De houding van Jozef was er een van vrede, shalom. Tegenover degene die hem helemaal niet zagen zitten. En waar zijn ze dan? Ze zijn dan niet bij Sichem, want hij komt dan iemand tegen en hij vindt zijn broers niet bij Sichem, niet bij Hebron. Ze zijn niet bij de bronnen van de belofte, maar ze zijn gegaan naar Dothan. En wat betekent Dothan? Dothan betekent wetten of decreten, of twee bronnen zou je ook nog kunnen zeggen. En wat wil dat ons nu zeggen? Hè? In een beeld. Dat wil zeggen dat die broers, die waren niet gebleven bij de juiste bron, bij Sichem, waar ze moesten zijn. De beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob hadden gegeven. Maar ze moesten zijn bij, of ze waren in feite bij Dothan. En waar waren ze mee bezig? Met wetten, decreten. Hun eigen gemaakte wetten. Ze waren niet bij de bronnen gebleven waar ze moesten zijn. Maar ze waren ervan afgedwaald en ze waren terechtgekomen bij Dothan. Ze waren terechtgekomen bij hun eigen wetten. En hun eigen toevoegingen misschien wel. En daarin zit een beeld van toen de Heer kwam te midden van zijn volk. Wat trof hij aan? Ze waren bezig in hun judaïsme niet met de schrift. Maar ze waren meer bezig met de overleveringen. Met de tradities van de vaderen. Ze waren niet gebleven bij Sichem, in een beeld gesproken. Maar ze waren gegaan naar Dothan. Ze waren terechtgekomen bij wat ze zelf hadden ontwikkeld naast de schrift. De traditie naast de schrift. Leest u maar eens na in Matteüs 15. Of Markus 7. Of moet ik zeggen Johannes 5, 6, 7, 8, 9. Daar zie je constant dat de Heer in conflict is met zijn tijdgenoten. En wat heeft het mee te maken? Met de tradities die ze hadden ontwikkeld naast de schrift. En zo waren ze terechtgekomen bij Dothan. Bij hun eigen wetten en regels die ze zich gemaakt hadden. En de Heer Jezus zegt zelf op een moment heel scherp in Markus 7. Opdat zij zich niet zouden hoeven te houden aan de Tora die hun gegeven was. Zo scherp zei de Heer dat tegen zijn tijdgenoten. Tegen de leiders van het volk, de orthodoxen. En dat zien we hier eigenlijk al in het beeld. Jozef kwam bij zijn broers. En ze waren niet in Sichem. Ze waren bij Dothan. Dus ze waren ergens anders terechtgekomen dan waar ze van origine bij terecht hadden moeten zijn en blijven. Paulus zou zeggen, dit zijn dingen die een andere beduiding hebben. Galaten 4. En daar gaat het over wet of genade. Paulus bracht een boodschap van genade. Sichem, zou je kunnen zeggen. En waar komen dan mensen soms bij terecht? Na jarenlang in de genade te hebben geleefd en onder de genade. Ze wijken ervan af en ze komen terecht bij Dothan. Misschien wel bij hun eigen gemaakte regels. Of hun eigen afwijking. Of hun eigen of allerlei andere tradities. Misschien wel bij de Joodse tradities zou ook nog kunnen. Dat gebeurt. Helaas. Paulus zegt met een huilend hart in Galaten 4. Maar wel heel fel en fanatiek. Waarom? Omdat het gaat daar om het fundament van het evangelie. Namelijk genade. En de belofte aan Abraham gegeven. Die waren gegeven zonder voorwaarden. Genade. Het is zonder voorwaarden. Dat is het evangelie. En dat is moeilijk voor een mens. Een mens is liever bij Dothan. Dan kan je wat doen, dan kan je wat. Je houdt aan allerlei regels en wetten. Maar we zouden terecht moeten zijn bij Sichem, als u begrijpt wat ik bedoel. De genade dus, de belofte, de onvoorwaardelijke belofte. En daarbij blijven. Maar ze waren afgemaakt en vermoedelijk had het vee daar ook niet goed te eten, denk ik. Denk ik. En we zien ook wat er bij Dothan gebeurt. Daar beramen ze een aanslag tegen Jozef. Zoals de Joden toen hij Lazarus had opgewekt uit de doden, een aanslag beraamde tegen het leven van de Heer. Dat is precies hetzelfde. En ze gooiden hem in de put, ze wilden hem eigenlijk doden. Maar Ruben kwam tussen beiden. Want God heeft alle dingen, ook in deze geschiedenis, volledig tot in de details onder controle. Er gaat niets buiten hem om. Ruben, de oudste zoon van Lea, kwam tussen beiden om de oudste zoon van Rachel te verlossen van de moordaanslag van zijn broeders. En Jozef werd dan niet letterlijk gedood, maar het was voor zijn vader alsof het wel zo was. Want Jacob zei, Jozef was dood, maar ik heb hem nu weer teruggevonden, levend. Hij was als dood voor Jacob. En zo is het ook met onze Heer wel letterlijk gegaan, die ging letterlijk de dood in. Een beeld van dat Jozef in die put wordt geworpen, een beeld van de dood van de Heer Jezus. Maar Ruben kwam tussen beiden. En die verloste. Zijn broer. Dat is een bijzondere daad, hè? Nou, en zo werd Jozef toch verlost en werd hij toch redder van de wereld en gingen zijn dromen toch in vervulling. Want die broers die wilden verhinderen dat wat hij gedroomd had, dat het zou gebeuren. Kijk, er komt die meeste dromer. Nou, laten we een aanslag tegen hem beramen. En dan doden we hem en dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. En God zei, ik zal eens kijken wat er van die droom terechtkomt. En God had het volledig in zijn hand. En liet Ruben tussen beiden komen. En verloste Jozef. En uiteindelijk boog toch iedereen zich en bleek Jozef te zijn de redder van de wereld. De tegenwerker dacht het volledig voor elkaar te hebben toen de Heer in het graf lag. Maar op de derde dag werd hij opgewekt. En zal hij zijn en is hij redder van de wereld. Redder van heel de schepping. Het is dat geweldig dat wij dat straks, nu al, maar straks ook te midden van de hemelingen in volheid bekend mogen maken. Die geweldige toekomst die heel de schepping wacht. Wat een fantastisch evangelie. En daar willen we blijven over blijven spreken, zolang God dat geeft. Ik wil het hierbij laten.